Tot zover voor vanavond de Muzikale Fruitmand. Een programma van Rut Zwart en Helene van Dijk. Ik wens u een heel goede avond en graag tot later.
Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Hier aan tafel zitten dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. Vanavond een vraag over hardop bidden. Een van onze vaste luisteraars stelde daar de volgende vraag over. Ik ben een jonge, alleenstaande vrouw, ben lid van een reformatorische kerk en heb een evangelische inslag. God gaf me vriendschappen met allerlei christenen. Bij ons thuis werd en wordt altijd hardop gebeden aan tafel door mijn vader. Zelf leerde ik hardop bidden in gezelschap bij Youth for Christ, dat ik als tiener bezocht. Wat heerlijk om elkaars noden en vreugde in gebed te delen en samen ook gebedsverhoringen te ervaren. Wat fijn als iemand persoonlijk voor jou bidt. Dat delen in gebed doe ik nu samen met enkele broeders en zusters uit mijn gemeente of uit evangelische groepen. Ik heb 5 vriendinnen uit diverse reformatorische kerken. Zo'n 5 keer per jaar hebben we een vriendinnendag. We bezoeken mooie plekjes, gaan samen winkelen, eten en kletsen heel wat af. De 5 vriendinnen hebben nooit geleerd om hardop te bidden. In de gezinnen waar ze zijn opgegroeid wordt als tafelgebed stil gebeden, dus voor zichzelf. Als we een dagje uitgaan, we eten ergens onderweg of bij hen thuis, wordt ook altijd stil gebeden. Ik verdraag in liefde dat mijn vriendinnen niet hardop kunnen of willen bidden. Soms deed ik spontaan hardop een gebed voor het eten, omdat ik de Heere God zo dichtbij ervaarde. Maar ik wil me geestelijk niet boven hen verheffen, dus dat ze gaan zeggen, oh, maar zij kan zo goed bidden, dat is niet goed, want ik weet uit ervaring dat geestelijke hoogmoed een afschuwelijke zonde is. Soms vroeg ik mijn vriendinnen te bidden, maar was het antwoord, nee, doe jij dat maar. Ik ben verdrietig omdat de geestelijke rijkdom van het samen bidden niet wordt gedeeld. Soms gaat de Bijbel niet eens open op zo'n dagje uit. En er wordt bijna niets geestelijks gedeeld. Waarschijnlijk ben ik de enige die daarvan verdrietig wordt. Ik wil het, goed voorbereid, eens met hen bespreken. Daarom heb ik een paar vragen aan u. Waar komt het stil bidden in het gezin of in een gezelschap vandaan? Is in de Bijbel bekend dat mensen stil baden? Daniel had ook stil kunnen bidden, zijn raam en gordijn dicht doen, dan was hij niet in de leeuwenkuil terechtgekomen, is mij wel eens gezegd. Is het voor niet-christenen een getuigenis als je stil bidt, bijvoorbeeld in een restaurant? Zouden ze dan zien, weten of opmerken dat je contact hebt met God? Is er in de Bijbel een aanwijzing om hardop te bidden? Wat deed de Heer Jezus in gezelschap? Ik besef heel goed dat ik mijn vriendinnen niet kan veranderen. Maar wat zou de Heer Jezus doen of zeggen in zo'n situatie, denkt u? De Heer zegende en behoede u. Hartelijke groeten. Lange brief, Ruud. Wat valt jou op als je dit zo leest?
Ja, eigenlijk 2 dingen. Er is een vraag over het hardop bidden. Hoe ga je met het gebed om ook in gezinnen? Dat is 1. Ze komt zelf uit een gezin waar dat er ook wel weer waar ze dat gewend is. Er is een 2e vraag en dat is hoe ga je nou om met je vriendinnen als je een dagje uitgaat? Nou, om dat laatste te beginnen. Mijn eerste reactie was toen ik deze brief las van mevrouw of meisje, wees gewoon nuchter. Als je samen uitgaat met een paar vriendinnen, 1 keer met elkaar uitgaat met een aantal vriendinnen op een vriendinnendag, je klets bij en je praat en je winkelt. Nou, oké. Okay. Het kan ook heel irritant zijn en het kan er ook duimendik bovenop liggen als je dan per se ook zo nodig moet praten over de Heere God. Je moet daar niet al te krampachtig over zijn. Als ik een dagje uitga, dan neem ik mijn Bijbel niet demonstratief mee onder mijn arm. Het is geen bijbelstudiedag, het is geen conferentiedag. Als ik naar een restaurant ga, dan bid ik niet hardop. In Amerika is dat een gewoonte, maar ik doe dat ook niet. En ik voel me daar ook niet schuldig over. Dus een stukje nuchterheid als je omgaat met vriendinnen. Wees gezellig bij elkaar en dank de Heer daarvoor. Maar wees niet al te krampachtig bezig om jouw christen zijn te demonstreren.
Ben je te krampachtig, Henk? Ben je dat wel met Ruud eens?
Ik ben eens met wat hij zegt. Ik beleef dat toch ietsje anders wel weer. Ik ben opgevoed in de evangelische hoek. Dus het stille gebed, dat heb ik pas leren kennen toen ik met reformatorische christenen in contact kwam. Dus ik denk dat er drie problemen zijn. Er is een probleem van hoe kan je bidden, hè? Stil gebed, hardop bidden. Wat is daar de waarde van? Er is een tweede probleem, dat is het relatieprobleem. Hoe ga je met je vriendin om en wat doe je op zo'n dag? En het derde probleem is de cultuur. Als het een cultuur is, hoe verander je dat? En dat merk ik ook wel een beetje aan de brief. Ze wil wel graag iets veranderen. En ze gebruikt ook een paar woorden waar ik wel over val.
Ja, laten we eerst even beginnen met dat stil bidden. Hè? Jij geeft aan van, nou, ik heb dat ook nooit zo geleerd. Ik was ook gewend om hardop te bidden. De eerste vraag die ze stelt, wat is eigenlijk daarin bijbels? Is daar iets over te zeggen?
Ik denk het wel, dat het contemplatieve gebed, de stil zijn voor God, is zeker iets wat bijbels is. Het bidden voor je eten in stilte vind ik dan wel weer moeilijk contemplatief te noemen. Weet je, van daar zou je toch wel wat willen zeggen. Mijn vrouw komt uit de reformatorische hoek. En wij gaan natuurlijk wel eens een keertje samen uit eten. En de ene keer vraagt ze mij, zullen we stil bidden?
Ja.
Dan vindt ze dat het onrustig is. Of ze wil niet dat wij inderdaad provocerend overkomen aan andere mensen. En dan pas ik me aan. Terwijl dat voor mijn opvoeding was dat voor mij niet gewoon. Je bidt altijd hardop, dus ook in een restaurant. Want dan horen de mensen tenminste dat je een christen bent.
Ja, een stuk getuigenis eigenlijk.
Ja, misschien ook wel vervelend getuigenis.
Ja. zo zie je dat nu?
Ja, beide kanten hebben hun waarde.
Ja.
Daar moet je niet. Ik vind ook dat ze daarin haar vriendinnen een klein beetje beschimpt, hoor. Als ze zeggen, ik verdraag ze in liefde.
Nee. Ja.
Stil gebed is geen verdragen, hè? Dat ik verdraag zonde van iemand of zijn fouten. Mm-hmm. Maar als iemand een stijl heeft of een cultuur heeft die ook te waarderen is, dan is dat iets wat je eerst respecteert. En vanuit het respect voor de ander kan je invloed aanwenden.
Mm-hmm.
Niet vanuit ik verdraag jou, ik tolereer jou en eigenlijk zou ik dit zo fijn vinden.
Ja, ben ik met je eens, Henk. Het is ook zo, het punt is niet hardop of zachtjes. Ik denk, als God de hoorder van het gebed, als hij zijn oor neigt, zoals een ouderwetse psalm dat zegt, hij neigt zijn oor, dan legt hij zijn oor altijd te luisteren, niet bij onze mond, maar bij ons hart. Hè, dus in die zin, je kan een zwijgende lippen hebben en toch een sprekende ziel. Maar ook andersom, hè, je kan veel woorden hebben zonder hart. En dan is het niet goed. Als het gaat over stille gebeden, die zijn er in de Bijbel. Ik heb er zitten kijken. Maar een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld Hanna, de moeder van Samuel. Hè. Ze bleef lang bidden, staat er in de Bijbel, voor het aangezicht van de Heere. En Eli lette op haar mond. Ze sprak bij zichzelf, haar lippen bewogen. Maar staat er in de Bijbel, haar stem was niet te horen. Maar ze stortte wel haar hart uit voor de Heere. In de psalmen lees je ook, hè, dat mensen soms zuchten naar God. En dat God die zucht verstaat. En zelfs kan het zo ver gaan dat je niet bidt en zelfs niet kan zuchten, maar dat je alleen maar omhoog kijkt. Hè? Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Je kijkt naar omhoog. Dus daar, ik zeg niet dat dat alles is, maar het is wel zo dat dat in de Bijbel ook wel benoemd wordt.
Ja, ze noemt zelf natuurlijk wel Daniel. Hè, die als hij stil had gebeden, had hij waarschijnlijk nooit in die leeuwenkuil terechtgekomen. Was er waarschijnlijk ook nooit zo'n groot wonder gebeurd natuurlijk. Dat zou je ook kunnen zeggen.
Ah, maar ik vraag me af of de buren gehoord hebben dat Daniel bad of dat ze zagen dat hij bad.
Ja.
Daar kan je ook nog wel een vraagteken achter zetten. Het is wel zo dat je ook het hart op bidden ook wel mag durven benoemen als we angst voor God hebben en niet durven hardop te zeggen wat we tegen God zouden willen zeggen. Dat is natuurlijk ook weer de andere kant. Ja. Je mag best leren bidden. Ja. Ik vind het heel leuk dat ze zelf schrijft van, ik heb dat geleerd bij Youth for Christ. Ik heb het geleerd van mijn vader. Mijn vrouw heb het geleerd van dominee Rietkerk, die heel duidelijk zei van zo kan je leren bidden. Ik vind dat catechese en thuis wel de goede plekken zijn om te leren bidden.
Ja.
Je kijkt bedenkelijk.
Ja, nee. Ik zit even over na te denken wat je zegt.
Ja, mooi dat je noemt ook de catechese, Henk. Want ik heb gisteravond, op de maandagavond, zat de vaste avond van de belijdeniscatechisatie. En ik heb eigenlijk voor het eerst ook dit jaar ingesteld dat ik begin met gebed. En dan na anderhalf uur belijdeniscatechese, dat ik dan vraag aan degene die daarop zitten, wie wil er met ons eindigen? Nou, ik heb nu een groep van pakweg 23 jonge lui. En 5 zijn er spontaan, maar de rest van de 18 niet. En dan wijs ik ze aan. En dan vaak doen ze dat dan wel. Maar sommigen, ook als ik ze aanwijs, durven vanuit een schroom, niet gewend zijn, niet geleerd zijn, durven dan toch niet hardop te bidden in een gezelschap van 23 jongelui. En daar zit ook een stukje opvoeding in. En van wat ben ik gewend? Was het thuis openheid ook? Hè? In mijn eigen gezin doe ik het zo dat ik zelf begin met de maaltijd. En dat ik dan vraag wie wil er eindigen. Maar mijn kinderen zijn dat zo gewend dat dan doet mijn vrouw het weer eens. En dan de jongste dochter en dan de oudste. Dat is er bij een spelende wijs. Van jongs af aan hebben ze dat wel spelende wijs tussen aanhalingstekens geleerd. En dan is de drempel alweer een stuk lager. Het is
inderdaad wel opmerkelijk wel dat in evangelische kringen waar jij je in begeeft veel meer de gewoonte is om hard op te bidden dan in reformatorische kringen. Hoe zou dat komen, denk jij, Ruud?
Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met uiteindelijk ook met de heilszekerheid, de geloofszekerheid. In de meest extreme vorm, aan de rechtse kant van de gereformeerde gezindte, ook dat heb ik vroeger wel eens gehoord, die zeiden van als je niet bekeerd bent, dan kan je niet bidden. Als je niet bekeerd bent, dan kan je niet bidden. Je mag er dan wel om vragen, maar een echt gebed, dat kan je alleen maar doen als je bekeerd bent. En als je dat ingegoten krijgt, en van nature zijn wij niet bekeerd, ja, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan met gebed?
Ja.
En daar gaat het vaak al scheef. De discipelen die zeiden, die vroegen, heren, leer ons bidden. Dat mag je in ieder geval ook vragen. Je mag tegen de heren alles vertellen. En als je zo opgevoed wordt van, de heren luistert. Er is een vriend die op je let en hij luistert naar het gebed, zingt een kindervers.
Ja.
Als je zo opgevoed wordt, dan ga je wat anders om met de Heere God. Dan wanneer je zegt van maar pas op, je moet eerst een nieuw hart hebben. En dan pas kan je echt bidden.
Ja, wat je nog wel eens ziet, dat men dan wel bijvoorbeeld het Onze Vader bidt. Als een soort standaard formulering. Dat is natuurlijk het volmaakte gebed wat Jezus ons heeft geleerd. Tegelijkertijd, als dat een beetje clichématig gebeurt, dan kun je je ook wel afvragen of dat nou de juiste manier is, hè?
Ja, zelfs van het Onze Vader is een hele discussie geweest. Vroeger, nu speelt dat niet meer zo, denk ik. Maar vroeger van, kan je dat nou bidden als je niet bekeerd bent? En ja, dat zijn eigenlijk onzalige discussies. Dat heeft wel geleefd een tijd lang. En dan verstilt het gebed. Dan wordt het op een gegeven moment. Aan de andere kant denk ik ook van de Heer Jezus heeft ons hierin een model gegeven. Een voorbeeld van bid dan alzo. En dat kan letterlijk zijn, maar je kan het ook zien als een patroon dat je in je eigen vrije gebeden, dat je Gods eer, Gods koninkrijk en zijn wil nummer 1 en dan vervolgens onze noden nummer 2. Hè? Ook dat.
Maar dat is het goede patroon. Hè?
Dat is het goede patroon, ja.
Waarbij je dan gelijk moet zeggen van, dat betekent niet dat als je daarvan afwijkt, dat je verkeerd bidt.
Ja.
God luistert naar het hart. En zeker iemand die in nood zit, zal zich niet zoveel zorgen maken om zijn. Hanna, die had natuurlijk geen patroon wat we daar uit de Bijbel kunnen halen. Maar ze stort haar hart uit voor God. En God hoorde. En ik denk, in mijn opvoeding is het zo dat ik wel opgevoed ben met de zekerheid dat God ook altijd naar je luistert. En dat je mag bidden. Dat begint al als klein kind, dus je weet niet beter. Ik ook wel zie dat in onze kringen soms het respect wel weer eens een beetje kwijtraakt. Hè? Dat ook in kerkdiensten het gebed gebruikt wordt om de laatste mededelingen te doen over de stand van zaken. En er wordt er voor van alles gebeden. Dus daar mag soms ook wel eens wat meer respect en vrezen des Heren in. Dat mis ik wel eens bij onze kant dan weer. Maar ik ben er een groot voorstander van dat in je persoonlijk leven, dat je weet dat je gehoord wordt en dat je je gebeden durft uit te spreken. in publiekelijke omgeving vind ik wat je zelf het meest comfortabel voelt, zie ik geen probleem.
Nee.
Weet je, of je nou in een restaurant hardop bidt of zacht bidt. Ik denk dat het ook netjes is als je rekening houdt met wie er naast je zit en zo.
Ja.
Als je met je vriendinnen optrekt en vier van de vriendinnen bidden niet hardop, wat is er nou verkeerd aan om dan met hun mee te doen? Want ja. ik blijf er toch een beetje op haken van, je wil wel erg graag dat zij dat dan ook doen.
Ja, ja, en hoe ze het nou met die vriendinnen om zou moeten gaan, hoe ze dit bespreekbaar zou willen en moeten maken en kunnen maken, daarover wil ik straks nog eventjes doorpraten. We praten in dit programma vanavond over hardop bidden. De briefschrijfster van vanavond heeft een aantal vriendinnen die het niet durven om hardop een gebed uit te spreken. En ze wil dit binnenkort met hen gaan bespreken en wil daarom graag weten, ja, wat zou Jezus zeggen in zo'n situatie? Henk, wat denk jij? Wat zou Jezus zeggen als hij deze brief zou lezen en zou moeten adviseren hoe zij zo'n gesprek in zou moeten gaan?
Dat weet ik niet, wat Jezus echt zou zeggen. Als, hij zou zeggen van, zo leer je, of dit is wat hoe je moet bidden. Dat zegt hij zelf in zijn woord. Ik denk dat je allereerst moet beginnen met het respect wat je hebt naar elkaars beleving. Het zijn vriendinnen.
Dus niet te drammerig zijn?
Nee, zonder meer niet te drammerig zijn. Mm. En ook niet beginnen met van, ik zou zo graag willen dat jullie dat ook deden of zo. Maar je kan er wel over praten, weet je wel. Als je vrienden en vriendinnen praten toch over alles wat het leven boeit.
Ja.
Dus je kan best wel eens praten van, hoe ervaren jullie het gebedsleven? Of hebben jullie er moeite mee? Ik vind dat fijn.
Ja, maar ik heb toch het idee dat bij deze vriendinnen, of bij deze vriendin dan, de openheid er niet zo is om over geestelijke zaken te spreken.
Ja, en ik denk ook dat het te maken heeft met de achtergrond. Dat speelt heel duidelijk mee. En dat, ja, een echte vriendin, daar kan je dus ook alles mee delen. En ja, waarom zou je dat niet een keer bespreekbaar maken? Ik ben het met Henk eens, die zegt van, kan je nou inderdaad het gevoel geven aan je vriendinnen van, ik accepteer ze ook daarin zoals ze zijn, hè? In het evangelisatiewerk heb je drie Engelse woorden: belonging, believing en behaving. En dat wil eigenlijk zeggen, je moet eerst proberen om mensen het gevoel te geven van, joh, jij mag er zijn. En vervolgens hoop je dat ze een beetje, dat ze tot geloof komen, believing. En als derde, dat ze zich dan ook anders gaan gedragen. En ik heb het idee dat deze mevrouw, dit meisje, deze jonge vrouw, dat ze aan de andere kant begint. Ze begint bij behaving. Ik zou zo graag willen dat mijn vriendinnen zouden bidden. En vervolgens dat ze dan zouden vrijmoedigheid zouden hebben om hun geloof te belijden.
Hm.
Nou, en als ze dat doen, dan zijn ze echt helemaal mijn vriendinnen. Dan horen ze er echt bij.
Ja, ja.
En ik denk, eerlijk gezegd, dat de Heer Jezus aan de andere kant begon. Als ik zie hoe hij met mensen omging, zowel met fariseeërs als met tollenaars. De deur stond dag en nacht open. En hij gaf ze het gevoel, je mag naar me toe komen. Ja. He, dus het begint niet met behaving. Ik zou zo graag willen dat mijn vrienden anders zouden gaan gedragen. Maar het begint bij belonging. Je mag er onvoorwaardelijk welkom weten.
Maar goed, ze willen er toch een keertje over beginnen. Hè? Dus dat gesprek moet toch een keer ervan komen.
Moet dat?
Nou, dat wil ze graag in ieder geval.
Ja.
Dus nou, jij zegt van misschien is het beter om er maar niet over te beginnen?
Nou, laat ik het anders zeggen. Stel dat je nou zegt van... ze zegt, ik besef heel goed dat ik mijn vriendinnen niet kan veranderen. Ja. Daar heb ik ook bijgeschreven. Moet dat dan? Moeten ze veranderen? Ja. Want daar zit wel een valkuil. Als je dat vindt, is dat je valkuil.
Ja.
Als je begint met van ik aanvaard die ander volkomen zoals die is. En als het Gods wil is dat ik een getuigenis mag zijn, dan komt die ander wel met de vraag door mijn invloed, door mijn aanwezigheid.
Zou jouw advies zijn, wacht er nog maar even mee om het bespreekbaar te maken?
Nee, mijn advies is, aanvaard die ander zoals die is.
Ja.
Dat is mijn advies. Ja. Daar begint het.
Hmm.
En vervolgens, als die ander dan zegt van, joh, jij bidt wel eens hardop, of zou jij willen voorgaan in gebed, dan is de vraag van de ander. En dan mag je voorgaan. Maar als je zegt, zal ik eens even voorgaan? Of zal ik eens laten zien hoe je hardop moet bidden? Dat werkt natuurlijk niet.
Nou, ze geeft ook al aan dat ze dat ook absoluut niet willen. Hè?
Nee, maar ook als ze zeggen, doe jij dat maar. Maar je invloed aanwenden, zodat de ander een vraag krijgt over jouw levensstijl. Dat is het mooiste wat evangelisatie doet.
Ja, en ik vind ook liefde, als je zelf de liefde van de Heer in je hart hebt mogen ondervinden. Liefde baant de weg tot het geloof. En daarmee bedoel ik dit, als zij ook mag in haar zijn als christen mag uitstralen dat de sfeer goed is, dat brengt dichter bij de Heer. Hè? Als je, kijk, christen zijn is niet alleen doen, maar is zijn. Is zijn. Wat uit je eigen hart komt, dat bereikt het hart van een ander. Als ik getuig, dan hoeft dat niet altijd met woorden te zijn. Gij zult mijn getuige zijn. En dat de Heer Jezus zegt niet, je moet altijd een getuigenis geven. Godsdienst is een manier van leven, niet alleen een manier van praten. En ik denk dat het ook heel goed is dat deze mevrouw gaat beseffen, wij zijn maar een schakeltje in een lange ketting waarmee God mensen naar zich toe trekt. Ik denk vaak, God trekt mijn vriendin naar zich toe en ik ben de enige schakel.
Ja.
En dat is gewoon niet waar. Je bent misschien één schakeltje van de 30 of de 40. En als jij nou toevallig het laatste schakeltje bent, dan zie jij dat je vriendin tot verandering komt. Maar misschien dat dat over jaren gebeurt. Maar dat jij wel één van die vele schakeltjes was die God wilde gebruiken om jouw vriendinnen uiteindelijk naar zich toe te trekken.
Ja.
Wat ook leuk is altijd bij de vraag van als je vindt dat een ander moet veranderen, begin dan eerst bij jezelf. Heer, wat moet er in mij veranderen? Zodat ik van meer invloed en een beter getuigenis mag zijn. En dat is altijd een beetje chockerend, hè?
Ja.
Eerst naar jezelf kijken, de spiegel is goed voorhouden van wat speelt er nou in mijn leven? En de ander respecteren voor wie die werkelijk is. Daar begint altijd het eerste goede contact. Zo is zelfs Jezus naar deze aarde gekomen, weet je al. Een wereld die hem vijandig was, om dan als klein kind te komen. Over kwetsbaarheid gesproken.
Ja. Goed.
Bid om opening, maar vooral ook om een goede en een ootmoedige houding.
Goed, ik hoor de muziek alweer op de achtergrond, dus dat betekent dat we gaan afsluiten. Dit was de laatste aflevering voor dit jaar. Ook in 2010 hopen we weer elke week bij u te zijn op de zondagavond. Volgende week dan praten we over de vraag van een luisteraar die erg onzeker is over de toekomst. Zij wil weten hoe zij meer rust en vertrouwen kan krijgen. Als u wilt napraten over deze uitzending, bel dan naar 0900 647 48 49. Heeft u zelf een vraag, stuur dan een mailtje naar ikzou@eo.nl. Wij wensen u alvast een hele goede jaarwisseling en hopen u in het nieuwe jaar weer terug te zien. Dag.